Vanavond gaan we verder met het Markus-evangelie. Markus hoofdstuk 8, vers 11 tot en met 21. Markus 8, vers 11 tot en met 21. In Markus 8, vers 11 lezen we het volgende. En de Farizeeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten. En ze begeerden van hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. En hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen alleen en hij ging weder scheep en vertrok naar de overkant. En ze hadden vergeten brood mee te nemen. En behalve één brood hadden ze niets bij zich in het schip. En hij gebood hun zeggende: zie toe, wacht u voor de zuurdeesem der Farizeeën en de zuurdeesem van Herodes. En ze spraken erover onder elkander dat ze geen broden hadden. En toen hij dat bemerkte, zeide hij tot hen: waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet? En herinnert gij u niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000 man, 5000, hoeveel manden vol brokken hebt gij opgeraapt? En ze zeiden tot hem: 12. En hij zeide: en bij de 7 voor 4000, hoeveel korven vol brokken hebt gij opgeraapt? En ze zeiden: 7. En hij zei tot hen: begrijpt gij nog niet? Nou, tot zover dit stukje uit het woord van God. Het is eigenlijk heel wonderlijk wat hier staat. Er staat in vers 11 dat ook de Farizeeën die liepen naar hem uit. Nou, als je dat dan zo leest, de Farizeeën die liepen uit naar hem, dan denk je: nou komt het wel goed. Nou komt ook die groep Farizeeën eindelijk tot geloof. Maar wat staat er dan om met hen te redetwisten? Eigenlijk zie je hier dat deze groep Farizeeën allang voor bevooroordeeld was. Ze hadden allang hun standpunt ingenomen. En mensen, daar kun je praten wat je wilt, maar het is onvruchtbaar. Het is onvruchtbaar. En dan zie je ook heel duidelijk dat er Jezus, die keert zich om en die laat ze hoe die is. Ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt. Maar als je soms met mensen praat die vooringenomen zijn, dan kun je praten wat je wilt, maar je kunt maar beter gewoon ophouden. Dat kan zijn met je kinderen, dat kan zijn met kleinkinderen, dat kan zijn met mensen om je heen. Probeer ze maar niet te overtuigen. En de Jezus die deed het ook niet. En die wist wat deze mensen, deze Farizeeërs ook, wat hun drijf was. Ze waren vooringenomen en ze waren absoluut niet van plan om zich over te geven aan de Jezus. En dan staat er ook dat zij vroegen om een teken. Maar dan staat er nog iets bij. Ze vroegen om een teken uit de hemel. Ja? Ik heb daar een streepje onder gezet. Zij vroegen hem, ze begeerden van hem een teken uit de hemel. Ze zeiden: geen aardse tekenen. Niet mensen die genezen worden, maar een teken uit de hemel. Nou, wat bedoelen ze er eigenlijk mee? In het Johannes-evangelie wordt het nog een klein beetje anders gezegd. Dan zeggen ze: Mozes gaf ons brood uit de hemel. Dat was tenminste wat. Dat was niet brood wat hier op aarde was, wat vermenigvuldigd was. Dat is een klein wondertje. Maar brood uit de hemel, dat was Mozes. Dat was pas echt een teken. Of denk eens aan Jozua. Die streed tegen de vijanden, tegen de Amorieten. En Jozua zei: zon, sta stil. En de zon die stond een heel etmaal stil. Dat is tenminste een teken. Daar komt niet een mens tussen, maar het komt rechtstreeks van God. Of denk aan, kent u nog een teken uit de hemel? Die in de Bijbel vernoemd wordt. Echt heel duidelijk een teken rechtstreeks uit de hemel. Vuur. Ja, vuur. Dat Elia bad: laat vuur uit de hemel komen. En het vuur kwam uit de hemel. Dus ja, die fariseeën die zeiden van, dat zou ons overtuigen. Zo'n teken. Maar waarom vroegen ze dat? Nou, dat staat hier heel duidelijk. Ze vroegen hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. Moeten we dan niet terugdenken aan iemand anders die ook een teken vroeg aan Jezus om hem te verzoeken? De duivel, hè? De duivel in de woestijn. Die zei, maak dan van deze stenen broden. Of laat je van de tempel naar beneden storten en ze zullen je aanbidden. Hier zie je dat deze fariseërs als het ware gebruikt worden door de duivel. Dat zou bewijsmateriaal zijn. En we moeten niet vergeten dat er straks iemand zal komen, hier op deze aarde, die inderdaad een teken uit de hemel zal geven. Misschien wel goed om dat toch even op te slaan. In Openbaring, hoofdstuk 13, vers 13, kunt u dat lezen. Openbaring 13, vers 13. Misschien wel goed om te beginnen bij het 11e vers. Daar gaat het over de valse profeet en de antichrist. En dan staat er in Openbaring 13, vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens, als van het lam. En sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden. Net zoals dat de Heilige Geest, die komt niet uit de aarde, maar die kwam van boven. Maar de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat wij Jezus aanbidden. Dat doet de Geest van God. De valse profeet, die zet de mensen aan om de antichrist te gaan aanbidden. En dat is, zoals Paulus of Johannes wel eens zegt, dat is de geest van de antichrist, die nu al werkzaam is in deze wereld, maar straks zich ten volle zal openbaren. En dan staat er, welks dodelijke wond in vers 12, het laatste stukje, genezen was. En hij doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Dat is nogal wat. Dat de antichrist en de geest van de antichrist het zelfs zo ver kan brengen dat die vuur uit de hemel laat neerkomen. Nou, ik denk als de mensen dat zien, dat deze antichrist, die zich voor zal doen als de Messias, die zich voor zal doen als Christus zelf, dat hij vuur uit de hemel naar beneden laat komen, dan denk je van ja, dat moet toch wel Christus zijn. En de mensen zullen het ook gaan geloven. Nou, hier vragen ze dus om een teken uit de hemel. En inderdaad, ja, straks zullen ze ook een teken uit de hemel krijgen. Maar dan staat er ook zo mooi, daarna staat het, dan zal het teken aan de hemel verschijnen. En dat is Jezus zelf. Dan komt Jezus pas terug. Nou, als de Heer Jezus zo geconfronteerd wordt met deze mensen die vragen om een teken, dan is het wel goed om dat even te vergelijken. In Matthäus 12, we hoeven het niet op te slaan, maar dan vragen ze ook een teken. En dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En wat was dan het teken van Jona? Daar zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus hen verwijst naar het woord van God. En dan zegt deze Jona is 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde geweest. En zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in de dood zijn. Dit is het teken. En dat is het enige teken waardoor mensen verlost kunnen worden. Door het volbrachte werk van de Jezus op Golgotha. Waartoe? Waartoe vraagt dit geslacht? Hè? Dat staat heel duidelijk in vers 12. Dat de Jezus zegt, waartoe begeert dit geslacht een teken? Niet waarom, maar waartoe? Waar zou dat toe leiden? Nou, het leidt nergens heen. Het leidt nergens toe. Het is totaal zinloos. En dan staat er ook in dat 12e vers het begin. En hij diep zuchtende in zijn geest. Diep zuchtende in zijn geest. Nou, hebben we dat zuchten van de Jezus, dat kunt u ook vinden in een stukje wat we eerder doorgenomen hebben in hoofdstuk 7 vers 34. Daar hebben we de Jezus met de doofstomme. En die niet kan spreken, die niet kan horen. En dan zien we dat de Jezus een soort gebarentaal doet. En dat hij... En dan staat er in vers 34... En hij zag op naar de hemel en zuchtte. Nou, we hebben daar toen over gehad dat het zuchten verschillende keren voorkomt in de Bijbel. En dat dit zuchten veel meer te maken heeft met verlangen. Verlangen naar het moment dat de Heer alle dingen goed zal maken. Maar het zuchten wat hier staat in het 12e vers, en hij diep zuchtend in zijn geest, is veel meer het zuchten van pijn, van verontwaardiging, van zoals hij op een gegeven moment tegen de discipelen zegt van, hoe lang moet ik jullie nou nog verdragen? Hoe lang moet ik het nog aan kunnen met jullie? Letterlijk staat er, er staat hier ook, hij zuchtte in zijn geest. Dat staat hier achter, hij zuchtte in zijn geest. Dat betekent hij, letterlijk staat er in een andere vertaling, hij zuchtte op naar boven. Hij zucht het eigenlijk uit voor God. Van hoe lang moet ik dit nog verdragen? En dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. En dan zegt hij, ja, waartoe begeert dit geslacht, hij heeft het over het woordje geslacht een teken, voor waar, ik zeg u, aan dit geslacht zal voor zeker geen teken gegeven worden. Twee keer gebruikt hij dat woordje geslacht. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld, kijk, als de Heer Jezus zegt, misschien kent u dat wel, als hij het heeft over de vijgenboom die gaat uitlopen, dan heeft hij het over het Joodse volk. En dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat alle profetie in vervulling zal gaan. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Door alles heen zal het Joodse volk alles overleven. Het blijft bestaan. Het is niet uit te roeien. En dat bedoelt de Heer Jezus, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Ze hebben geprobeerd, Hitler heeft geprobeerd om het Joodse volk uit te roeien. Velen hebben het geprobeerd. En nog roepen ze vanuit Iran dat Israël uitgeroeid moet worden. Maar Jezus heeft gezegd, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Het zal blijven, het zal alles overleven. Maar als de Heer Jezus hier zegt over dit geslacht, dan heeft dit veel meer over niet een volk noemt hij dan, niet een volk bedoelt hij dan, maar dit soort mensen. Dit soort mensen, dit vraagt van mij een teken. En ja, Peter zegt ook later, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat je eruit behouden. En er wordt zelfs gesproken over een krom en verdraaid geslacht. Nou, als mensen zo vooringenomen zijn, dan valt er niet mee te praten. En dan kun je ze tekenen geven zoals zoveel je wilt, maar ze zullen nooit tot geloof komen om hem te verzoeken. Later stonden dezezelfde farizeeërs bij het kruis. En weet je wat ze toeriep? Kom van het kruis af en wij zullen geloven. Dat zeiden ze ook. Was het ook om hem te verzoeken? Zeer zeker. Dat was een grote verzoeking, want had er niet eens van het kruis af kunnen komen? Natuurlijk. Wat was er dan met het volbrachte werk gebeurd? Niets. En daar zie je heel duidelijk hoe Satan deze mensen als het ware als instrumenten gebruikt om Jezus te verzoeken. Om Jezus van zijn werk af te houden. En vandaar dat er staat in vers 13, en hij liet hen alleen. Wat zou dat eigenlijk betekend hebben voor de Jezus? Dat er een groep mensen is, dat kun je toch bijna niet voorstellen. Een groep mensen is naar wie de Jezus zijn rug toekeert. en ze laat. Nou, soms moet je ook wel eens de moed hebben om ergens een punt achter te zetten. Zeggen, nou, ik heb nou zo vaak geprobeerd, ik heb het er zo vaak uitgelegd, ik laat het los. Ik geef ze maar over aan de Heer. En dan moet je het ook los kunnen laten. De Heer Jezus die keerde hen de rug toe en hij vertrok van hen. Nou, en dan komt er een heel bijzonder stukje. Want direct daarachter, dan staat er dat er Jezus vertrok naar de overkant. En dat staat in vers 14. En ze hadden vergeten brood mee te nemen. Nou, even daarvoor, in het achtste, negende en tiende vers, staat dat ze 7 korven brood hadden. En notabene vergeten ze een brood mee te nemen. Dan denk je misschien van, nou, dat is ook vreemd. Nou, ik denk, als hier staat, ze hadden vergeten brood mee te nemen, en dan staat in vers 14 boven 1 brood. Daaruit kun je concluderen dat het niet direct aansluit bij het vorige. Want daar hadden ze 7 broden. En de Heer Jezus heeft echt van die 7 broden niet 1 brood onaangeraakt gehouden. Hij heeft ze alle 7 verbroken. En ze waren in een eenzame streek. Ze konden nergens brood vandaan halen. Dus de kans is heel groot dat daar een stukje tussen zit. Tussen vers 10 en vers 11. En dat dit waarschijnlijk iets later gebeurde. Maar wat wel heel duidelijk is, ze hadden vergeten om brood mee te nemen. En dan lijkt het net of de communicatie tussen de Heer Jezus en die apostelen een beetje langs elkaar heen gaat. Ze hebben brood vergeten. Ze hebben het brood niet meegenomen. Maar de Heer Jezus gaat er helemaal niet op in. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig in vers 15. En hij gebood hun zeggende, zorg dat je de volgende keer brood bij je hebt. Staat er helemaal niet. Hij zegt, zie toe, wacht u voor de zuurdezen der Fariseeën en zuurdezen van Herodes. En dan staat er, en zij spraken onder elkaar, we hebben geen brood. Dan denk je van, nou, als het ooit een beetje langs elkaar heen kan gaan, die communicatie, dan is het daar wel. Nou, zij waren bezig met, we hebben geen brood. En de Jezus zei, pas nou alsjeblieft op voor het zuurdezen van de Fariseeën. Ik denk dat de Jezus zo vol zat in zijn hart en in zijn hoofd met de afwijzing van de Fariseeën, dat de Jezus ja, eigenlijk hen daarvoor wilde waarschuwen. Het zuurdeesem van de Fariseërs. Weet u wat het woordje Fariseër letterlijk betekent? Het woord Fariseër, wat zou dat letterlijk vertaald betekenen? Wie heeft een idee? Schriftgeleerden. Soms staat er wel eens de schriftgeleerden en de fariseërs. Wetgeleerden. Nou, het woordje fariseer, als je dat letterlijk zou vertalen, betekent de afgezonderde. De afgezonderde. De fariseërs die waren zo ontzettend afgezonderd. En zij vormden als het ware een groep waarvan zij dachten, als wij als fariseërs bereiden de komst van de Messias voor. En als wij als volk ons afzonderen van de wereld, dan kan de Messias komen. Als wij een afgezonderd volk zijn. Dus zij waren als het ware een volk die Israël voorbereidde op de komst van de Messias. En zij dachten dat de Messias komt als Israël daar ook klaar voor is. En zich toegewijd had aan de Heer en volkomen afgezonderd was. Dus in wezen, ja, de intentie van die fariseeën, dat was wel goed. Maar ze sloegen helemaal door. Ze sloegen helemaal door. Zover dat de Jezus heeft over het zuurdeesem van de fariseeërs. En dat betekent, ja, zuurdeesem. U weet wat, een heel klein beetje gist maakt het hele brood zuur. En het zuurdeesem van de fariseeërs betekent dat als je een klein beetje van het karakter van de intentie van de fariseeërs in jou hebt, ja, dat je ook als het ware doorzuurd wordt. En deze fariseeërs die waren zo doorgedraaid, dat ze eigenlijk een uiterlijke vroomheid lieten zien, maar innerlijk helemaal niet zo waren. Het was pure schijnheiligheid, deze fariseërs. Dat lijkt er ook wel een beetje op, ja. Het lijkt er wel een beetje op die zich zo afzonderen en inderdaad, inderdaad heel veel bezig zijn met allerlei wetten. En ja, wetten die niet in de Bijbel terug te vinden zijn vaak. Maar ja, zo uitgebreid. Fariseërs. Nou, en de Jezus zegt, pas er nou voor op. Dat je niet zo vroom bent dat je je vroomheid tentoonstelt terwijl het van binnen in je hart. Want dat was eigenlijk hetgeen waar de Jezus tegen aanliep. Van binnen in hun hart wezen ze God af. Ze wezen God af. Misschien wel zelf niet doorhebbende. Misschien dachten ze, en dat was met Paulus ook zo. Paulus dacht God te dienen en hij verwoestte de gemeente. Zo verblind was deze Paulus. En dat niet alleen, je had niet alleen het zuurdeesem van de Farizeeën, maar ook van Herodes staat er. Nou, dat was precies de andere kant. Herodes, het zuurdeesem van Herodes. Ja, misschien is het goed om daar iets over te lezen, over deze groepen. In het 12e hoofdstuk van Marcus kun je er iets over lezen. Want dan komen ze ook alle twee naar de Jezus toe. En ze hebben alle twee hun standpunt ingenomen. De Farizeeërs die zeiden, je moet geen belasting betalen aan de keizer in Rome. Dat is wereldgelijkvormigheid. We mogen ons geld niet geven aan heidense koningen. En de Herodianen, zoals ze hier genoemd worden, de Herodianen die zich dus ja, vrienden gemaakt hebben met Herodes, zeiden, ja, je moet wel belastinggeld betalen. En we hebben niks te maken met al die Joodse wetten. Nou, hier staat in vers 13 van Marcus 12. En zij zonden tot hem enige van de Farizeeën en van de Herodianen om hem in een strikvraag te vangen. Zo van, hier komt hij nooit onderuit. Als hij het ene zegt, dan is hij vijand met de ene. Als hij het andere zegt, is hij vijand met de ander. Dus hij komt hier nooit uit. En ze kwamen en zeiden tot hem, meester, wij weten dat gij waarachtig zijt. Wat een slijmerij, hè? Wij weten dat gij waarachtig zijt en dat gij u aan niemand stoort, want gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar gij leert de weg Gods in waarheid. Nou, dan denk je van, gedraag je daar ook dan naar? Zo'n, ja, eigenlijk zo'n sluw gedoe, hè? Maar het is niet oprecht. En dan staat er, is het geoorloofd de keizer belasting betalen of niet? Zullen wij betalen of niet betalen? De Farizeeën zeggen niet betalen. De Herodianen zeggen wel betalen. Dus kunt u recht spreken tussen de Farizeeën en de Herodianen? Nou, we weten wat er gebeurd is, hè? De Jezus zei, geef maar een muntstuk. Welke beeltenis staat er op de ene kant van de muntstuk? Van de keizer. En toen zei de Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef God wat aan God is. Ja? En dan staat dus, ze waren versteld, hè, dat staat in vers 17, Jezus zei dan, geef dan de keizer wat is keizer en God, Gode wat Gods is. En zij verwonderden zich zeer over hem. Nou, hier heb je dus die twee partijen. Je zou samengevat kunnen zeggen, Farizeeën schijnheiligheid en Herodianen wereldsgezindheid. De tegenpool van de Farizeeërs. Nou, de Jezus zegt, mensen, pas daar alsjeblieft voor op. Laat je relatie met God, laat je geloofsleven echt zijn. Werkelijk zijn en niet zomaar een uiterlijkheid. En dan staat er in vers, als we weer even teruggaan naar Marcus 8, als de Jezus dat gezegd heeft, dan reageren ze hier helemaal niet op. Maar dan staat er in vers 16, en ze spraken erover onder elkander. Waarover? Over die Farizeeërs? Over die Herodianen? Helemaal niet. Dat ze geen broden hadden. Nou, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Het gaat helemaal langs hen heen. Het gaat helemaal langs. Ze pikken het niet op. Heeft u dat ook wel eens? Dat er Jezus hele diepe waarheden wil vertellen. Het gaat allemaal langs je heen. Waarom? Omdat je in je gedachten met heel andere dingen bezig bent. Misschien wel met stoffelijke dingen. Misschien wel met aardse dingen. Misschien wel met dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Maar waar je zo je aandacht op gefocust hebt, dat alles wat er in Jezus vertelt, gaat allemaal langs je heen. Je pikt het niet op. Dat is een groot gevaar. Dat is een groot gevaar. Geen aandacht voor het woord. Ze werden in beslag genomen door andere dingen. En dan zegt de Jezus, als de Jezus dat dan doorheeft, ja, dan vraag je je wel eens af, ja, welke situatie is dan beter, van die farizeeën of die discipelen? Het gaat zowel bij de farizeeën erlangs als bij de apostelen erlangs. En dan zegt de Jezus in vers 17, waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Hij zegt als het ware, mijn klomp die breekt. Want hij zegt, verstaat gij het nog niet? Heb je het dan nog niet begrepen? Hoofdstuk 6 was het. De Jezus die spijzigt 5000 mensen van 5 broodjes. Hoofdstuk 8, de Jezus spijzigt 4000 mannen, kinderen en vrouwen die meegerekend, van 7 broden. En dan hebben ze maar 1 brood bij zich voor hun 13e in totaal. En dan maken ze zich zorgen. Heb je het nou nog niet begrepen, zegt de Jezus? Ik heb het toch zo vaak gedaan. Waar maak je je nou toch zorgen om? En dan zegt de Jezus hier, hebt gij een verhard hart? Dat woordje verhard, dat kan zelfs vertaald worden met het woord wat wij kennen, met vereelting. Er zit eelt op je hart. Je hebt een laag over je hart gekregen dat het raakt je niet meer. Het dringt eigenlijk niet meer binnen. Vereelting. Jullie hebben ogen, maar jullie zien niet. Jullie hebben oren, maar jullie horen niet. En dan zegt hij even een heel belangrijk woord in vers 19. En vers 19, en herinnert gij u niet? Herinneren. De Jezus die wilde dat ze zich herinneren. Terugkijken. Terugdenken. En terugkijkend vraagt de Jezus met die 5000 en die 5 broodjes. Hoeveel manden brood bleef er over? 12. Goed zo. Met die 4000 en die 7 broden. Hoeveel korven bleven erover? Nou? 7. Goed zo. Met andere woorden, ze wisten theoretisch precies hoe het in elkaar stak. Ze wisten het allemaal precies. Maar ze pasten het niet toe in hun eigen leven. Maar dat kun je hieruit halen. Ze wisten feilloos te antwoorden. Maar, en ook, misschien toch nog wel goed om dat even te onderstrepen. Er staat in vers 19. Herinnert gij u niet, toen ik de 5 broden brak voor de 5000, hoeveel manden, ziet het staan, manden, vol brokken gij hebt opgeraapt? Er zijn het om 12. En dan komt het volgende. En bij de 7 voor de 4000, hoeveel korven? Zie je weer het verschil? Van manden gaat het naar korven. En u weet dat ik daar toen iets over gezegd heb, dat Paulus in een korf over de muur gezet werd. En dat het niet zomaar een boodschappenmandje was, maar een korf waar visopslag, vissen in opgeborgen werden. Grote korven, waar zelfs een man als Paulus in opgeborgen kon worden. Wat een overvloed, hè? Manden, korven. Nou, de Jezus zegt, denk daar nou toch aan. Herinner je, vergeet het nou niet. Want vorige keer heb ik ook gezegd, waarom gebeuren bepaalde dingen 2, 3, soms 4 keer in de Bijbel? Waarom twee wonderbaarlijke spijzigingen? Waarom twee keer een storm op het meer? Waarom twee keer een wonderbare visvangst? De Heer Jezus die weet dat we het zo gauw vergeten. Nou, de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ben ik nou zo lang bij jullie? En ken je me nou nog steeds niet? Wat zijn we soms hardleers, hè? Daarom, dat woord, nogmaals, in vers 19, herinnert u. Mag ik het zo zeggen? Als we terugkijken naar ons leven, dan praat ik even voor mezelf, hoor. Als ik terugkijk naar mijn leven, dan kan ik zien dat de Heer er altijd bij geweest is. En dat hij altijd voorzien heeft in dat wat nodig is. Nou, dan mag je op terugkijken. En dan mag je met dankbaarheid op terugkijken. Als ik vooruitkijk naar dat wat komt, als ik aan mezelf soms denk, dan denk ik van, dat red ik niet. Maar als ik dan terugkijk, dat God er altijd geweest is, mag je toch ook met vertrouwen vooruitkijken. En laat dat dan maar de samenvatting zijn van het laatste stukje. Met dankbaarheid terugzien en met vertrouwen vooruitzien. Dat heeft de Jezus hen duidelijk willen maken in dit gedeelte.